Goedemorgen, broeders en zusters. Goedemorgen. Ik zou met u graag samen met u de Bijbel willen openslaan. Johannes 10, vanaf vers 22. Vorige week mochten we nadenken over Johannes 10, vers 1 tot 21. En vandaag gaan we verder met waar we gebleven zijn. Maar misschien is het goed om even een korte overview te geven van wat we de afgelopen weken, waar we over hebben nagedacht. En eigenlijk zijn de afgelopen 3,5 hoofdstukken die zijn gegaan over 1 week in de bediening van de Heer Jezus Christus. En het is duidelijk dat Johannes aan het eind van het boek Johannes zegt, ja, als ik alle dingen zou moeten opschrijven die de Heer Jezus Christus zou hebben gedaan, dan was er papier te weinig, om het zomaar te zeggen. 1 week in de bediening van de Heer Jezus Christus werkt al zoveel uit. En dit zijn slechts nog momenten. En dat beslaat 3,5 hoofdstuk. En vandaag komen we eigenlijk een beetje aan het einde van de feest hoofdstukken. En we gaan hierna langzaam naar het einde toe, hè? De Passion Week, waar we met z'n allen aan het einde van hoofdstuk, de hoofdstukken van Johannes over na gaan denken. Maar de overview van het Loofhuttenfeest is natuurlijk dat God met zijn volk was 40 jaar in de woestijn, onder een open hemel, en dat de Joodse mensen ook denken aan de kwetsbaarheid. Dat ze kwetsbaar zijn en dat de enige die hun kan beschermen God is. En dat is in principe een feest. Je hoeft jezelf niet meer te beschermen. Je kan volledig vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Nou, en we hebben geleerd of gehoord dat de Heer Jezus Christus heeft gezegd in Johannes 8 vers 12 dat hij het licht is, het licht des levens. En wie hem volgt zal nimmer in de duisternis wandelen. We hebben geleerd dat de tempel op de tijd dat de Heer Jezus Christus dit zei, volledig verlicht werd. En dat hij eigenlijk refereerde naar zichzelf. Hij heeft het licht in zich. Hij is de mens die de volheid van God lichamelijk in zich heeft. Hè? Colossenzen 2 vers 9. En wat we ook hebben geleerd is dat Jezus de lichtbron is die je nodig hebt om zelf licht te kunnen hebben. En Jezus staat daar dan op het Loofhuttenfeest als de bron van het leven. Alleen kunnen de Joden het licht niet zien. He, zo staat er ook geschreven in de proloog. Broeder Andrew heeft dat zo mooi gezegd. He, de proloog, het eerste hoofdstuk tot en met vers 18 van het boek Johannes. Dat eigenlijk zoiets is als een trailer. Een trailer waarin we eigenlijk kort kunnen zien wat er allemaal in dit hoofdstuk zal, of in dit boek zal afspelen. En dan zien we in de trailer in Johannes 1 vers 5 staan. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet gegrepen. Dat is een ernstige zaak. En ik zou aan de kinderen willen vragen. Misschien hebben jullie wel eens een blinde man gezien. Of een blinde vrouw gezien. Iemand die blind is. Die met een stok loopt. Of een blinde geleidehond. Ik denk dat je dat wel eens hebt gezien. Maar als we nou tegen zo'n blinde man zouden zeggen. Blinde man, je moet zien nu. Zie nou eens een keer. Dat kan de blinde man niet doen. En als je nou met een zaklamp in zijn ogen zou schijnen, of hem laat kijken in het felle zonlicht, dan zou hij alleen zwart voor zijn ogen kunnen zien. Hij kan gewoon niet zien. En dat is best treurig. Als je zo'n blinde man ziet lopen, dan zou je het liefst willen dat hij weer zou zien. En dan heeft hij geen stok nodig en dan heeft hij ook geen hond nodig. Maar weet je, volgens de Heer Jezus worden allemaal blind geboren. We kunnen Jezus' woorden niet begrijpen. En dat noemt de Bijbel geestelijk blind. Om dit voor ons goed uit te leggen, laat Jezus aan de hand van een echt voorbeeld in het dagelijks leven, een illustratie, ons zien door een man te genezen die vanaf zijn geboorte blind was. En de blinde man weet dat hij ziek is. En hoe goed hij ook let op zijn voeding, hoeveel hij ook sport, hoe vaak hij ook naar de kerk gaat, hij kan zichzelf niet genezen. Hij heeft licht nodig, die van buitenaf moet komen. We kunnen Jezus niet leren kennen als we niet eerst herkennen dat we blind zijn. We hebben, zoals broeder Sam het zo mooi zei, SAD. S-A-D. Sin Addictive Disorder. We worden geboren als mensen die verslaafd zijn aan de zonde. He? Net zoals een crackbaby. Verslaafd is aan crack. Omdat de moeder verslaafd is. We komen allemaal uit één mens voort. Hè? Uit één bloed. Zegt de Bijbel in. Ik denk Handelingen 17. En dat bloed dat geeft continu de zonde door. Het is verschrikkelijk. En als we zo die sin addictive disorder hebben. Dan zit er maar één ding op. En dat is dat je verloren gaat als je zo blijft. En dat is de reden waarom er telkens een confrontatie ontstaat als Jezus in Jeruzalem is. Er is telkens een geestelijke strijd gaande, waarbij het donker niet naar het licht wil komen. Zoals Johannes 3 vers 21 dat ook zegt. Ze haten het licht en komen niet naar het licht, omdat men niet ontmaskerd wil worden. Mensen die zonde doen, willen het liefst zo ver mogelijk van het licht blijven. Alles onder de radar. Hou vooral je mond. Maar de Joodse leiders die het volk van Israël vertegenwoordigen, keren zich steeds af van Jezus. Of hij nu de tempel reinigt in Johannes 2. Of hij nu een verlamde geneest in Johannes 5. Of hij nu een overspelige vrouw bijstaat in Johannes 8. En of hij nou een blinde geneest in Johannes 9. Volgens de Joodse leiders kan en mag Jezus niet goed doen en moet hij dood. Vorige week hoorden we dat Jezus de goede herder is. En in vergelijking met de huurlingen, hè, de Joodse leiders. En een huurling kunnen we een beetje vergelijken met een ZZP'er. ZZP'er, misschien ben je zelf ook een ZZP'er. En die ZZP'er kan wel een eigen baas zijn. Maar als het hem te heet onder de voeten wordt, als het niet zo lekker gaat, vlucht hij naar een andere baan. Hij kiest uiteindelijk voor zichzelf. Hè, dat hebben we ook gezien, ik weet niet, misschien kan je het nog herinneren, in 2017, waar de Costa Concordia. Misschien weet je het nog. De Costa Concordia. Ja, een Italiaans cruiseschip. Waar de kapitein het schip verliet terwijl er nog passagiers in het cruiseschip waren. Dat is verschrikkelijk. Ja, hij werd ook aangeklaagd voor moord. Maar de goede herder doet dat niet. Hij vecht voor zijn schapen. Hij blijft aan boord en verlaat net als een eervolle kapitein als laatste het schip. Ook al moet hij dat bekopen met de dood. En dat voorbeeld laat de Heere ons na door zijn dood aan het kruis. Hij is de ware kapitein. Die zijn leven overgeeft voor zijn schapen. En ze bewaart tot aan de laatste dag. En de titel van deze boodschap is de kracht van eenheid. De kracht van eenheid. En ik heb drie punten. Ik weet niet of ik ze allemaal kan behandelen vanwege de tijd. Maar het eerste punt, het langste punt. De eenheid tussen de Vader en de Zoon. Vers 22 tot 30. Het tweede punt. godslastering of geloof. Vers 31 tot 39. En het derde punt, heel kort hoor. Conclusie. Nou, laten we samen lezen Johannes 10, vers 22 tot 30. En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem. En het was winter. En Jezus liep rond in de tempel in de zuilengang van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tegen hem: hoe lang houdt u ons nog in het onzekere als u de Christus bent? Zeg het ons vrijuit. Jezus antwoordde hun: ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader die getuigen van mij. Maar u gelooft niet, want u bent niet van mijn schapen, zoals ik u gezegd heb. Mijn schapen horen naar mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan alle. En niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn één. En dit Bijbelgedeelte speelt zich af. Er is weer een feest, 2 maanden na het Loofhuttenfeest. En het is de inwijding van de tempel. En de inwijding van de tempel, dat verhaal begint eigenlijk bij de Griekse keizer Alexander de Grote. Die ging op 32-jarige leeftijd dood, ongeveer 330 voor Christus. En toen werd zijn rijk verdeeld. En je kunt het ook lezen in de profetie van Daniël in hoofdstuk 8. Waarbij Daniël al vooraf vertelt wat er gaat gebeuren met dat rijk. Dat is geweldig. Daarin zien we ook weer de accuratie van de Bijbel. Sommige mensen hebben zelfs gezegd dat Daniël onmogelijk voor de tijd heeft kunnen profeteren. Want het is zo duidelijk. Zelfs de koningen met de 4 horens. Die na de dood van Alexander de Grote zijn opgerezen, die zijn erin geprofeteerd. En het bewijs is eigenlijk dat Daniël het voor de tijd heeft opgeschreven op het moment dat de boekrollen van Qumran zijn gevonden. De Bijbel is accuraat. De Bijbel vertelt ons precies wat er gaat gebeuren. Ook nu. En deze 4 koningen... of deze 4 generaals die uiteindelijk het keizerrijk van Alexander de Grote overnamen, daar bleven er eigenlijk 2 van over. En dan heb je het Seleucidische Rijk en het Ptolemaïsche Rijk. Hè? En als je een beetje theologie studeert of een keertje of hebt gestudeerd, dan weet je dat het vak de intertestamentaire periode, dat tussen het boek Maleachi is en het boek Matthäus. Maar in de intertestamentaire periode, dat kun je misschien zien aan je Bijbel, is in onze Bijbel een witte bladzijde. Tussen het Oude en het Nieuwe Testament is een witte bladzijde. En die witte bladzijde beslaat 400 jaar waarin God niet heeft gesproken. Maar de geschiedenis van de Joden, die ging door. En de Joodse overheersers, die onderdrukten de Joden zo dat er ik ben zijn naam vergeten, Antiochus Epiphanes, een van die Seleucidische generaals, koningen, die heerste en die was tegen het Joodse volk. Hij heeft 1000 Joden vervolgd. Hij is eigenlijk de eerste echte Jodenvervolger die er is opgestaan. En deze Jodenvervolger, dat kun je ook een beetje lezen in het boek van Daniël. Deze Jodenvervolger die ging de tempel in en ontwijdde de tempel door varkensbloed te gieten over het altaar. In het heilige der heiligen. En hij plantte de halfgod of de afgod Zeus in de tempel. En dat was een doorn in het oog voor de Joden. En ze deden er alles aan om weer Jeruzalem en de tempel te veroveren. En in 18 of 168 voor Christus stond er een man op, Judas Maccabeus. En Judas Maccabeus, het boek Maccabeeën, ook in de intertestamentaire periode geschreven, 1 en 2, als je een katholieke Bijbel hebt, dan staat het erin, die geschiedenis, die wordt verteld dat Judas Maccabeus de tempel weer veroverde, Jeruzalem veroverde, naar binnen ging. Maar nu moest de tempel was verontreinigd en moest weer geheiligd worden. En dat feest waar de Heer Jezus is en waar er hier over gesproken wordt, dat gaat over de inwijding van de tempel. Ja, en die Judas Maccabeus, hè, dat is de geschiedenis, die had maar olie voor één dag. Maar ze wilden 8 dagen feest vieren. En ze brandden dan de menorah, die brandden ze in de tempel. En door Gods soevereiniteit heeft het niet 1 dag geduurd, maar brandde het licht 8 dagen. Daarom wordt het ook Chanukah genoemd. Het feest der lichten. Chanukah. En daar komt de Heer Jezus Christus, die komt dan in de zuilengang van Salomo. Het is winter, het is koud, hij probeert zich waarschijnlijk te beschermen voor de kou. En dan komen er fariseeërs, joden, de joodse leiders, die komen om hem heen. En die gijzelen hem, als het ware. Hè? We kunnen het lezen, hè? Ze omringen hem. Ze zetten als het ware het mes op de keel. En wat zegt de Heer Jezus dan? Of wat zeggen ze dan? Hou ons niet langer in spanning. Hou ons niet langer in spanning. Want, ik kan die tekst even opzoeken. Ja, hou ons niet langer in spanning. De Joden omringen, hou ons niet langer in het onzekere. Als u de Christus bent, zeg het dan. En dit is een directe profetie, wat we eigenlijk kunnen lezen in het boek Psalmen. Je hoeft het niet op te slaan, ik zal het voor je voorlezen, maar het boek Psalm 118, vers 27 of vers 12 zegt dit. Ze hebben mij omringd als bijen, zijn uitgedoofd als doornenvuur. En in de naam van de Heere heb ik ze neergehouden. En ook in Psalm 27, de Heere is God. Hij heeft ons licht gegeven. Bind het feestoffer aan het altaar. We zien in deze tekst dat God Israël het ware Chanukah licht geeft. En de lichtgever niet komt als een gewelddadige held zoals Judas Maccabeus, maar als een lam van God die de tempel echt reinigt en het altaar echt heiligt. Maar de Joden zien dit niet in Jezus en vragen Jezus om bevestiging. Hoe lang laat je ons nog in twijfel? Vertel ons toch. Als jij degene bent waar het Joodse volk al 2000 jaar op wacht, als jij de Christus bent, zeg het ons dan luid en duidelijk. Het is voor ons niet duidelijk. Het is voor hun niet duidelijk. Omdat Jezus niet direct een claim maakt. Steeds spreekt Jezus in metaforen. We kunnen dat ook lezen in het boek Matthäus bijvoorbeeld, bij het verhaal van de zaaier, dat hij zegt, ja, ik spreek in gelijkenissen, omdat sommigen horen en niet horen, en sommigen zien, maar niet zien. Hij spreekt in gelijkenissen. Maar het is voor hun niet duidelijk. Hij gebruikt steeds belangrijke voorwerpen uit het dagelijks leven en vergelijkt zich hiermee om te vertellen wie hij is. Dat hebben we de afgelopen hoofdstukken gelezen. Hè? Hij is het brood, het licht, de deur, de herder. Maar er is volgens de Joodse leiders nog steeds niet specifiek gezegd dat Jezus van zichzelf zegt dat hij de Messias is. Maar Jezus zegt, ja, maar ik heb het je duidelijk gezegd. Het is voor jullie niet duidelijk, omdat je niet wil luisteren. Jullie geloven me gewoon niet. Ondanks dat Jezus niet expliciet gezegd heeft dat hij de Zoon van God is, kon hij het niet beter uitleggen. Alles wat Jezus doet en zegt is om te laten zien dat hij de Zoon van God is. De werken die Jezus doet, worden niet alleen gedaan in de naam van de Vader, maar ook door de Vader. En dat maakt Jezus de Messias. Het is Gods werk die brood gaf aan zijn volk. Het is Gods werk die kreupelen zou laten lopen en blinden zou genezen. De beloftes zijn door God gegeven en komen alleen maar uit door Jezus Christus. Jezus kan daarom met recht zeggen: de werken die hij doet in de naam van zijn Vader laten zien dat hij de Messias is. En dan volgt de snijdende uitspraak van Jezus in vers 26. Jullie geloven niet. Want jullie horen niet bij mijn schapen. Het was niet zo dat de Joden God wel begrepen, maar dat ze het lastig vonden om Jezus te plaatsen in hun draaiende religieuze systeem. Maar het feit dat ze Jezus afkeurden laat zien dat ze God hebben afgekeurd. We horen zo vaak, weet je, als je op straat gaat, ja, ik geloof wel in God. Ik geloof wel in God, maar Jezus, nee, die. Die hoef ik niet. Maar dan doet men precies hetzelfde als deze Joden. Ze denken dat ze God hebben, maar zonder Jezus hebben ze niets. Het is het werk van de Vader dat door de Zoon werkt. En tegelijkertijd de Zoon die de Vader laat zien. Het is in dezelfde adem dat Jezus zegt dat ze niet tot zijn schapen behoren. Er is geen verbinding tussen God en de mensen zonder Jezus. Weet je, het is net als specie of cement. Hè? Als je geen specie of cement hebt en je wilt twee stenen aan elkaar metselen, dan hoef je maar een duwtje te geven en ze vallen weg. Maar Jezus is als specie en cement. Jezus is het bindmiddel tussen God en de mensheid. Zonder Jezus heb je niets. En het is best lastig om in een gemeente waar er zoveel theologische verschillen zijn te spreken over de uitverkiezing. Want je wilt niemand voor de voeten lopen. Maar deze tekst maakt de uitverkiezing onvermijdelijk. Jezus heeft schapen en die behoren tot zijn kudde. Het is niet alleen dat de ongelovigen God afwijzen, maar het is ook zo dat God ongelovigen afwijst. Dat God de ongelovigen afwijst kan hard overkomen, maar is feitelijk gezien rechtvaardig. Wie zou er nu om willen gaan, kinderen? Zou jij om willen gaan met iemand die je steeds beledigt? Zou jij om willen gaan met iemand die je steeds pest? Zou jij om willen gaan die iedere keer met je wil vechten of je in elkaar wil slaan, omdat die misschien net iets groter is dan jij? Nee, we zouden ze vermijden en het liefst niets met ze te maken willen hebben. Maar als God dat doet, dan keuren we dat niet goed. Dan moet het ineens anders. We negeren God zo vaak en zondigen tegen hem. We zijn net als de orks uit de Lord of the Rings. Die uit de modder gemaakt worden en geboren zijn om alles te vernietigen wat goed is. Normaal gesproken moeten we allemaal afgewezen worden door God. Maar in Gods grote barmhartigheid kiest God ervoor om mensen te redden. Mensen die volledig blind zijn, laat hij zien. Zoals Spurgeon ook heeft gezegd, hè, als ik mensen zou zien met een t-shirt, met een U van uitverkoren erop, dan zou ik alleen maar het evangelie aan hun preken. Maar omdat er geen t-shirts zijn, omdat ik niet weet wie uitverkoren is en wie niet, roept God ons op om het evangelie te prediken aan de ganse schepping, waarbij we de zekerheid hebben dat zij die door hem geroepen worden ook werkelijk zullen komen. Omdat hij dat zegt in zijn woord. Mijn schapen horen naar mijn stem en zij volgen mij. Er is geen andere uitleg voor deze tekst mogelijk, broeders en zusters. Dus de uitverkiezing is onvermijdelijk. Maar hoe zit dit met jou? Kun je al zeggen dat je uitverkoren bent? Behoor je tot zijn schapen? Het bewijs dat je uitverkoren bent, is niet dat je iets voelt. Of een ervaring hebt gehad. He, soms dan spreek ik met mensen. Ja, hey, ik ben een christen. Ja, ik ben een christen. Wanneer? Ja, toen bad een voorganger voor mij en ik viel op de grond. En amen. Ja, ik voelde iets door me heen gaan. Ik had een geweldige ervaring. Ja, ik moet wel een christen zijn. Maar ondertussen luistert hij niet naar Gods stem. Hoe zit dat met ons? Wat is het bewijs dat je gelooft? is het bewijs dat je een ervaring, een of andere ervaring hebt, dat je een gevoel hebt, dat je ergens veranderd bent van binnen. Hè? Iemand heeft zelfs gezegd, hè? Ben je veranderd of ben je bekeerd? Is dat het geval? Of zijn wij werkelijk gelovigen omdat wij horen naar zijn stem? Doet onze wil er niet meer toe? En ondanks dat onze wil zodanig aan ons trekt om het andere te doen, dat wij uiteindelijk kunnen zeggen, net zoals de Heer Jezus Christus, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Je luistert naar Gods stem en je volgt hem. Je hoort niet alleen, maar je doet ook wat hij zegt. Dat zijn degenen waarvoor Jezus zegt dat hij ons kent. Dat zijn degenen die de kosten hebben berekend. En samen met de psalmist kunnen zeggen, één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 dagen elders. Het zijn de schapen die niets anders willen dan God alleen. Het zijn de schapen die zeggen, het leven is mijn Christus en het sterven is pure winst. Aan hun is de belofte gegeven in vers 28. De gave van het onoverwinnelijke eeuwig leven. Het kan niet vernietigd worden of van iemand worden afgenomen. Het eeuwig leven behoort Christus toe en degene aan wie hij het eeuwig leven geeft. Het kan niet vernietigd worden. Eeuwig leven kan niet vernietigd worden. Want als eeuwig leven vernietigd zou kunnen worden, dan was het niet eeuwig. Als we de tekst in het Grieks vertalen, dan is het de sterkste manier om iets negatiefs uit te drukken. Jezus zegt hier 1000 keer, nee, 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 nee. Als jij mijn schaap bent, kun je nooit verloren gaan. Het is onmogelijk. Dat heeft niet te maken met onze kracht als schapen, maar het heeft te maken met de autoriteit van de Heer Jezus Christus. En dat komt tot uiting in vers 29. Je kunt vers 29 op twee manieren vertalen. Hè? En de tekstcriticasten zijn er tot op de dag van vandaag nog niet helemaal uit. De eerste manier staat in de meeste van onze Bijbels. Mijn Vader die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen. En niemand kan ze uit de hand van mijn Vader rukken. Hè? Dat staat waarschijnlijk ook in uw Bijbel. Maar de tweede manier is, datgene wat mijn Vader mij heeft gegeven is groter dan alle dingen samen. En niemand is in staat om die uit mijn Vaders hand te rukken. De eerste vertaling is de vertaling van de meerderheid. En de zin loopt wat makkelijker. Maar de vertaling, datgene wat mijn Vader mij gegeven heeft, past veel meer in deze context. Met deze woorden geeft Jezus niet alleen aan dat de Vader de schapen aan Jezus gegeven heeft, maar ook dat Jezus alle autoriteit, het oordeel en zelfs het eeuwige leven heeft ontvangen van de Vader, waardoor Jezus gelijk is in de autoriteit aan de Vader. In deze uitleg is het niet de Vader die groter is dan allen, maar dat de autoriteit van eeuwig leven die de Vader geeft aan Jezus groter is dan allen. En het kan niet uit de handen gerukt worden van hem. Het is de Zoon die de schapen beschermt en het is de Vader die de Zoon de kracht geeft voor bescherming. Het is de hand van de Zoon, hè? Het is zo mooi. Hè? Als jij dit bent, hè? Even mijn trouwring als voorbeeld. Hè? Het wordt ook vaak gebruikt in Colossense. Geboren, geborgen in Christus, in God. Hè? Als jij zijn schaapje bent. En Jezus houdt jou vast. En God houdt jou en Jezus vast. Broeder, dan kan je niet uit zijn hand gerukt worden. Het is onmogelijk. Oh, je kan de zekerheid hebben van eeuwig leven, omdat eeuwig leven onoverwinnelijk is. Maar soms kunnen we zo in twijfel zijn of we wel gered zijn. En als voorgangers komen we wel eens te horen wat er zoal, zoals in iedere kerk, afspeelt. En dat zijn soms zware zondes. Overspel. Laster. Roddel. Jaloezie. Zwart geld. Verslaving van porno tot drugs. Maar ook een onderbelicht onderwerp. Seks terwijl je niet getrouwd bent. 50% van de jongeren tussen de 8 tot 18 jaar heeft seks voordat ze getrouwd zijn. 40% van de christelijke studenten heeft seks voordat ze getrouwd zijn. En dan heb je nog singles die ronddwalen. Hebben seks met elkaar in de kerk zonder dat ze getrouwd zijn. En dan? Wat dan? Ja, maar ik hoor iemand zeggen, ja, maar is seks zo verkeerd dan? Ik word altijd negatief belicht vanuit de kansel. Maar seks is toch helemaal niet verkeerd? Nee, seks is ook niet verkeerd. Het is een van de mooiste manieren van aanbidding. Waarbij we de intieme en liefdevolle relatie tussen de zoon en de gemeente lichtjes kunnen ervaren. Maar wel in een verbond. Zoals God zichzelf heeft moeten overgeven om ons in te lijven. Als je niet eerst kiest om voor een vrouw te zorgen en eerst haar familieleden op de hoogte te stellen en een eed van God en familieleden af voor God en familieleden aflegt, ben je net als de dief in Johannes 10 vers 10. Die alleen maar komt om te slachten, te roven en te stelen. Dat is liefdeloos. En het heeft niets met aanbidding te maken, maar met lust. En dat keurt God af, ter bescherming van jou, maar ook van de partner. Maar wat dan? Je bent gevallen. Of je leeft in zonde en je zit in een dip. Je gaat aan het avondmaal omdat je niet de vraag wil krijgen waarom je niet aan het avondmaal gaat. Je eet en drinkt wekelijks hier brood en wijn, maar het klopt niet. Je voelt je verloren. De Heer drukt al dagen, weken, maanden en soms jaren op je hart, maar je houdt je poot stijf. Je bent bang om je zogenaamde goede reputatie te verliezen. Je probeert jezelf redding aan te praten door te zeggen dat je toch wel gelooft en dat de Heer je toch wel redt. Je hebt immers je zonde toch beleden, maar je geweten spreekt het tegen. Net zoals John Bunyan in zijn boek zegt, het geweten staat aan de kant van God. En je kan het zo goed mogelijk proberen dicht te schroeien, maar God vindt altijd een gaatje. Dat geweten, dat porrelt, dat klopt, dat schreeuwt om verandering, dat schreeuwt om vrijheid, maar je onderdrukt het. Zoals een bal ondergedompeld wordt in water. En je durft het niet los te laten. Wat dan? Wat dan? De vraag is dan, heb je spijt? Of heb je berouw? Judas had spijt. Judas had spijt. En Esau had spijt. Hij zocht zijn geboorterecht zelfs onder tranen. Je kan spijt hebben met zoveel tranen. Maar nog steeds voor jezelf. Spijt maar geen berouw merk je ook als er mensen zijn die pas hun excuses gaan aanbieden als de ander dat ook doet. Spijt. Geen berouw. Maar je kunt je zonde beleiden. Je kunt zelfs niet bang zijn voor de consequenties van het beleiden van je zonde. Die het met zich meebrengt. En zelfs daarin vernederd worden door mensen. Maar dan hoeft het geen berouw te zijn. Werkelijke berouw is dat je berouw hebt om de zonde zelf. Berouw zien we in het leven van David. In Psalm 51. Berouw zien we in Ninive. Hè? Waar die mannen in het boek van Jona in zak en as gingen zitten. Zelfs de koning die ging in het zwart gehuld en wilde niet meer op zijn troon zitten. Onwaardig. Of Agas, die geboeid werd in het Babylonische Rijk met koperen boeien. En uiteindelijk bevrijdde God hem omdat hij berouw had. Agas, die zelfs zijn kinderen had vermoord. Die zelfs zijn kinderen door het vuur liet gaan. Agas had berouw. Berouw kun je hebben. Berouw is dat we begrijpen dat we tegen God gezondigd hebben. De Almachtige, de meest genadige, de Heilige en het allerbeste wezen dat er bestaat. En anders is er geen werkelijke berouw, maar spijt. Je vindt het vervelend dat je het gedaan, dat je het hebt gedaan en had het liever anders gewild. Jammer dan. Hè? Dat is spijt. Hè? Je bent dan net zoals ijzer dat gesmeed wordt in een oven. We halen het eruit. En wanneer het afgekoeld is, is het nog harder dan dat het ervoor in de oven ging. Hard. Heel hard. En ik stel me, zo is het ook als we geen berouw hebben over de zonde. Hè? Je komt naar de kerk. En onder de prediking smelt als het ware je hart. Die zondes komen naar boven. Je moet ze belijden. Het bonkt op jouw hart. Het bonkt op jouw hart. Maar je gaat naar huis, het koelt af en je hart wordt nog harder dan dat je hiervoor bent gekomen. Geen berouw. Spijt. Bang om jezelf te verliezen. Maar ook wil ik de mensen dan, jullie, dan de vraag stellen. Hoe kan het dat mannen en vrouwen jaar in jaar uit naar de kerk komen en verslaafd zijn aan pornografie? Jaar in jaar uit.
Ja, nee, ik ben niet verslaafd hoor. Ik doe het maar alleen maar één keer in de 6 weken, 2 maanden. Maar ik ben niet verslaafd.
Hoe komt dat? Ik kan maar 1 conclusie trekken, gemeente. Je bent verhard. Maar ook het roddelen over elkaar. Het lasteren onder het mom dat je toch nog net iets moet delen over die en die broeder. Je maakt je zo'n zorgen over die en die broeder. Ik weet niet of het goed gaat, maar ik weet wel dat dit en dat is gebeurd. Nou broeder, wat vind jij? Ja, nou ik... En dan gaan we weer. Roddel. Hé, we delen onze zogenaamde zorgen om anderen met anderen. Maar dat is gewoon roddel, broeders. En als dat zo is, dan kan ik maar 1 conclusie trekken. We zijn vergeten dat God deze dingen haat. En we zijn verhard. We moeten weer sensitief worden voor de zonde. We moeten de zonde haten met de volkomen haat. En elkaar erop wijzen dat we er niet aan moeten toegeven. Hé, weet je dat gebedsloosheid ook een zonde is? En misschien kom je hier elke week in de kerk, maar je bidt niet. Je bidt niet voor je broeder of zuster, maar je hebt wel een hele hoop over die of die te vertellen. Hé, de Bijbel zegt het, hè. 1 Samuel 12, vers 23. Het zijn verre van mij, zegt Samuel daar. Als ik zou zondigen door op te houden voor u te bidden. Gebedsloosheid is een zonde hoor. Als je niet bidt, ook de kinderen. Je kan hier mooi zitten, de Heer Jezus, mooie liederen zingen. Maar als je niet bidt, ben je gewoon aan het zondigen hoor. Want we zijn opgeroepen.
als kinderen van de Allerhoogste God om de beloftes die God geeft in zijn woord na te speuren en uit te bidden, zodat we ze tot stand zien komen en de glorie van God meer en meer kunnen gaan verheerlijken. Dat is gebed. Gebed is niet zozeer om jou te veranderen. Mag ik lekker slapen? Mag ik een cadeau? Mag ik goed mijn best doen op school? Mag ik? Nee, gebed is juist dat God het werk doet waarvoor hij wat hij heeft beloofd. En dat dat zichtbaar is in jouw leven, zodat je meer geloof in hem krijgt. Gebed verandert God niet. Gebed verandert jou. Omdat je steeds meer de heerlijkheid en de glorie van God laat zien, gaat zien in zijn beloftes. En sommigen van u bidt niet. U kunt Gods beloftes niet meer zien. U bent bijna net zo blind als die Farizeeën. Weet je, bid niet. Maar als je niet bidt, kan je Gods glorie niet zien. En als je Gods glorie niet kan zien, dan kan je niet zien hoe goed hij is. Je wordt verhard. Hey, gebedsloosheid is een zonde, broers en zusters. Ja, broeders en zusters, onze harten mogen niet van staal worden, maar ze moeten berouw krijgen over onze zondes en ze in het licht van Gods woord bekijken, zoals 2 Korinthes 7 vers 10 dat zo mooi zegt. He, waar de droefheid die overeenkomt met de wil van God brengt. Want de droefheid die overeenkomt met de wil van God brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Het was Petrus die de zoon 3 keer verhardde. Maar bij de zoon hoorde. En wat zei Jezus tegen Petrus? De Satan wilde je siften, maar ik heb voor jou gebeden. We zijn niet afhankelijk van onze daden, maar we zijn afhankelijk van onze hoge priester Jezus Christus, zoals geschreven staat, Hebreeën 7 vers 25. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Hij is uit de dood opgestaan. En heeft daarmee laten zien dat de straf betaald is. En zolang hij leeft, pleit hij voor zijn schapen. Hij kan jou volkomen zalig maken. Het geweldige werk van de Heer Jezus Christus, hè? En het is duidelijk dat God zijn schapen vasthoudt tot aan de laatste dag. Maar dat kan alleen als er een vreze des Heren is. Een diep ontzag voor wie God is en wat hij kan. En ondanks dat we misschien niet weten dat we af kunnen vallen. Moeten we leven alsof we kunnen afvallen. En net zoals een prediker. Ja. Hij leeft alsof er geen Heilige Geest is. Maar wanneer hij eenmaal hier op de kansel staat, dan weet hij, dan doet hij alsof hij zich niet heeft voorbereid. Hey. We moeten leven alsof we kunnen afvallen. Want dat zorgt ervoor dat we nooit op de grens van het toelaatbare zullen leven. Kan ik nou net deze broek wel aan, ook al zit die strak en ziet iedereen mijn kruis en mijn rondingen? Hey, kan niet. Ga niet op de grens van het toelaatbare zitten. Maar zorg dat je ver van die grens afblijft. Kan ik nou net met die jongen uit? Hij is zo leuk. Hey. Moeten we eerst pijn lijden om uiteindelijk erachter te komen dat de waarschuwing die van de kansel gepredikt worden niet zo slecht zijn? Nee. Zorg dat je ver van het toelaatbare blijft. Zodat je geheiligd bent. En je niet hoeft druk te maken over de dingen die verder van je af afspelen. Niet doen. Ja. En als deze toepassing voor jou is. Erken de almacht en de grootheid van God. En beleid je zonde aan God en mensen. Weet je, vast. Bid, lees het woord, bezoek huisgroepen, ga evangeliseren. Ja, gebruik alle genademiddelen die God zijn gemeente heeft gegeven om niet in verval te raken. En de Bijbel spreekt niet voor niets in Jacobus 5. Beleid elkaar de zonde omdat je genezing ontvangt. En dat is niet alleen lichamelijke genezing, maar ook geestelijke genezing. En dat is het bewijs dat we tot zijn schapen behoren. Dus 1. Jezus heeft de autoriteit om zijn schapen te beschermen. 2. Die autoriteit die Jezus heeft gegeven door zijn vader. De autoriteit die Jezus heeft is gegeven door zijn vader. En 3. De vader en de zoon doen hetzelfde werk. Er is maar 1 conclusie mogelijk op de vraag van de fariseeën. En die geeft de Heer Jezus Christus. Ik en de vader zijn 1. Ze zijn 1 in essentie. Ze hebben dezelfde identiteit. En werken zodanig samen. Zodat ze beide goddelijk zijn. Ik weet niet of ik dit gedeelte kan halen. Ik wil nog maximaal 10 minuten, 5 minuten en dan wil ik graag stoppen. Godslastering of geloof. Ik ga het niet voorlezen. De versen 31 tot 39. We zien dat de Joden opnieuw stenen willen pakken om Jezus te stenigen. En het woordje opnieuw refereert terug naar de pogingen om Jezus te doden in hoofdstuk 5 en 8. Het is de 3e keer dat ze de ware held Jezus Christus willen doden. En als een onschuldige duif stelt Jezus ze de vraag. Voor welk goed werk van de Vader willen jullie mij stenigen? Jezus bewijst wat absoluut goed is. Met als resultaat morele perfectie. En het gezond maken van mensen. De werken zijn niet alleen goed, maar ze zijn ook van de Vader. Wat weer laat zien dat de Vader en de Zoon onafscheidelijk aan elkaar verbonden zijn. De Joden kunnen niet geloven dat de mens zich gelijk kan stellen aan God. Het is de 1e keer dat de Joden Jezus direct aanklagen voor godslastering. Waarop Jezus in vers 34 een geweldig antwoord geeft. Jezus citeert uit de tekst Psalm 82 vers 6. Als ik wat meer tijd had, dan zou ik die hele psalm voor u lezen. Het zijn volgens mij 7 versen. En de vraag die hier van toepassing is, wie de goden in dit vers zijn. En dat zien we in vers 35, waar Jezus zegt, als de wet hen goden noemt, tot wie het woord van God kwam, dan zijn de goden de leiders van de Joden die de wet hebben ontvangen bij de berg Sinaï in het Nieuwe Testament. En als we de tekst in Psalm 82 verder lezen, dan zien we dat het eeuwig leven niet aan deze leiders is gegeven. Dat lees je in vers 7. Toch zult u sterven als een mens, zoals ieder andere vorst zult u vallen. De leiders zijn als de goden in Psalm 82 vers 5. Ze weten niets en begrijpen niets, ze wandelen steeds in duister rond. Het is Jezus die ook in Lucas 13 vers 14 zegt hoe slecht de Joodse leiders zijn. Hè? Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt. Hoe vaak heb ik uw kinderen willen verzamelen zoals een hen haar kuikens verzamelt, maar u hebt niet gewild. Het zijn de Joodse leiders die Christus tegenhouden om bij de kinderen het volk te komen. Men onderdrukt het volk en manipuleert het volk en met het citeren van Psalm 82 verandert de setting. Deze leiders hebben gefaald als leider van Israël en erger nog, ze hebben gefaald voor God. Door de leiders naar Psalm 82 te brengen, countert Jezus de fariseeën door ze te laten zien dat niet de Joodse leiders het laatste woord hebben, maar dat Jezus in vers 8 het laatste woord heeft. Sta op! O God, oordeel de aarde, want u bezit alle volken. De exegese die Jezus geeft op Psalm 82 is vernietigend voor de Joodse leiders. Het is zijn wet, het is zijn wereld, het is zijn oordeel. En de schrift kan niet gebroken worden. Hij is opgestaan en oordeelt de aarde te beginnen bij de goden die er een potje van hebben gemaakt. Weet je, het oordeel begint bij Gods huis. Psalm 82 bewijst dat alles wat er in Gods woord staat betrekking heeft op Jezus. Hij heeft alle macht. En er is niemand die ons uit zijn hand kan rukken. Hij is de ware herder. Hij is de ware rechter. En niet de Joodse leiders. He, maar als we iets van onze Heer kunnen leren, dan is het zijn genade die hij weer aanbiedt aan de leiders in vers 37 en 38. En laat ons wederom Gods karakter zien, die altijd doorgaat met zijn missie. Hij nodigt zelf deze leiders weer uit om te geloven nadat hij heeft bewezen, niet alleen door wonderen en spraak God te laten zien, maar ook door de kracht van het schrift. Maar ondanks alle gesprekken willen ze Jezus toch arresteren. Ik ga stoppen. We willen gewoon 3 kwartier maximaal prediking en dan stoppen. Ook voor de kinderen. Als u vragen heeft over deze tekst, u bent altijd welkom. Maar hoe zit dat met ons? Hè? Daar wil ik mee eindigen. De eenheid tussen de Vader en de Zoon is uniek en krachtig. Waar je ziet dat de ene voor de ander opkomt en Jezus en de Vader beide de gelovigen beschermen. En verder, in Johannes bid de Heer Jezus, och Heere, ik bid dat zij één zijn zoals u en ik één zijn. De kracht van een eenheid is ongekend. Hè? De Bijbel zegt het ook, ik denk in het boek Prediker, hè? Een drievoudig snoer is moeilijk te verbreken. Gebrokenheid of scheuringen kunnen alleen gebeuren wanneer mensen zichzelf belangrijker vinden dan de eenheid. Een vrouw komt niet aan haar trekken en wil scheiden. Of een kind denkt dat hij het beter weet en trekt zich terug. Maar ook op ons werk of in de kerk kan het zijn dat als onze eigen verlangens niet gediend worden, we kunnen ageren. En dat kan zelfs zijn met de beste bedoelingen. Maar dat verstoort de eenheid. En dat kan tot wanorde of scheuring leiden. Zoals Jacobus ook zegt in hoofdstuk 3 vers 16. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heerst wanorde en allerlei kwade praktijken. En ik zou je met 3, misschien 4 vragen naar huis willen sturen, waar je met als jullie als gezin of als vrienden, broeders en zusters over na kan denken. Nou, de eerste is, hoe kan ik als ouder of als kind de eenheid in mijn gezin bevorderen? Dat is 1. 2. Wat kan ik doen om de eenheid in de gemeente te bevorderen? Dat is 2. 3. Heb je wel eens berouw gehad? En wanneer was de laatste keer dat je berouw hebt gehad? En als laatste, wat betekent het voor jou dat Jezus zijn schapen niet verloren laat gaan? Nou, tot zover.